Ja, het is Och, Och, de filosofische podcast van de twijfel, met Mark en Ariaan. Ja, het is Och, Och, de filosofische podcast voor jou.
Och, Och is brought to you by Søren Kierkegaard. Keep on doubting, baby.
Yeah!
Welkom iedereen.
Wow!
Goeiedag Adriaan.
Goeiedag Mark.
Oh, ik ben blij je hier te zien.
Ja, ik ben ook blij om hier te zijn, want we zijn hier niet... We zijn hier weer live bij elkaar, maar niet op een...
Nee, niet op een normale locatie. We zijn in Mechelen.
Ja?
Ergens op een boerenveld. In een corona-proof schuur.
We gaan ervan uit dat het corona-proof is.
We gaan ervan uit, ergens aan de kant van de weg. We genieten van de gastvrijheid van een lokale boer hier.
Mm-hmm.
We zijn daar dankbaar voor.
Dankjewel, meneer, mevrouw.
Inderdaad. Oké, dus hier zijn we dan. We beschermen onze ouders, onze ouderen. En we zijn hier vandaag weer met een thema. Hè?
Welk thema?
Oh, het thema is... Dankjewel dat je het vraagt, Adriaan.
Want het is jouw thema vandaag. Hè?
Inderdaad, ik heb een thema gekozen. En het thema is verveling... En laten we ook zeggen verveling / saaiheid.
Ja.
Ja, laten we die woorden tussen elkaar gebruiken, als we daarmee akkoord zijn.
Ja.
Wat dan een beetje hetzelfde achtig betekent.
Niet noodzakelijk, maar we zullen daarover praten. Hè?
Ja, dat gaan we inderdaad wel zien. Ik ben op het thema gekomen door een artikel te lezen over een persoon die naar een gevangenis is gegaan om daar de gevangenen te leren over filosofie.
Ja.
Dus eigenlijk een soort van les geeft over filosofie. En
Sartre deed dat ook. Toen hij in de gevangenis zat, zat hij alle gevangenen lastig te vallen over Hegel.
Oké, maar dus het doel van deze persoon was dus niet om de gevangenen lastig te vallen, maar eigenlijk om hun verveeldheid een beetje te doorbreken. Of alleszins, toen hij daar naartoe is gegaan om les te geven, heeft hij gemerkt dat mensen daar heel verveeld waren.
Ja.
En dat dat eigenlijk leed tot allemaal erge dingen die met hen gebeurden, eigenlijk met negatieve impact.
Ja, ja.
En hij merkte, toen hij begon met les te geven, dat er een positieve reactie kwam en dat mensen engaged waren.
Dat lijkt me ook logisch. Maar voordat we echt door het onderwerp gingen, er is iets dat ik nog van mijn hart moet halen. We hebben het daar net nog over gehad.
Ja.
Ik ben afgekomen, dus voor deze aflevering heb ik mijn research gedaan. En ik ben afgekomen met een boek die ik hier nu in mijn handen heb. Getiteld De kunst van het niets doen, geschreven door de Japanse poëet.
Poëet?
Uit de 13e eeuw. Genaamd Kenko.
Kenko.
En de manier hoe ik hier ben opgekomen, is dat toen je hierover aan het vertellen was, klein weekje terug, over dit onderwerp, toen we dat gingen voorbereiden, herinnerde ik mij een artikel over niets doen.
Ja.
En eigenlijk hoe gezond het is om af en toe gewoon bewust niets te doen.
Niets te doen.
Dus bijvoorbeeld als je een heel gestresseerd leven hebt, heel veel werk doet, gewoon eens een keer... een half uurtje uit je raam zitten staren. En dat eigenlijk heel bevorderlijk en psychologisch wel is, maar dat is natuurlijk een heel groot verschil met langdurige verveling en zo.
Ja.
Maar ik was dus terug op zoek naar dat artikel en ik heb het niet gevonden. Ik heb zo de bepaalde artikelsites die ik normaal gezien bekijk doorzocht, maar ik heb het niet direct gevonden.
Okay.
Maar in mijn onderzoek heb ik wel dit boek teruggevonden, De kunst van het niets doen, van Kenko.
Dus dat gaat er dan, neem ik... aan ook over hoe dat men niks kan doen om positieve dingen te komen?
Dat was waar ik vanuit ging.
Ja, dat zou ik ook denken.
Maar dat is ook omdat het gepromoot werd op een website. En er is een stuk uit het boek waar inderdaad zo de schoonheid van even een boek lezen of gewoon rustig iets aan doen. Dus ik dacht, ik was overtuigd, ik ga naar de bib. Ik heb dat boek uit de bib gehaald.
Okay.
En ik ben daarin beginnen lezen. En uiteindelijk, wat bleek,
Kenko...
dat is gewoon een heel elitair, arrogante eikel.
Ah.
En de reden waarom hij een boek kan schrijven over de kunst van het niets doen, is natuurlijk omdat hij
genoeg geld heeft om
genoeg rijke vrienden om hem heeft. Maar het ding is, het is heel grappig. Het is, het zijn allemaal kleine essays. En die essays duren 1 of 2 alinea's meestal. Het zijn er 200 in totaal ongeveer.
Okay.
En hij zit eigenlijk gewoon heel veel kritiek te geven aan hoe de samenleving in elkaar zit. En zit zijn mening te geven over hoe mensen moeten zijn. Ook over... Hij zit ook te zeggen dat een van de belangrijkste dingen dat een rijk, intelligent persoon zou moeten doen, is een soort behoudenheid hebben en niet te veel zijn mening willen uiten. Maar daarnaast zit hij wel de hele tijd constant...
De hele tijd zijn mening
uit. En hij zit dan zo dingen te zeggen van, we moeten meelevend zijn met hen die het slecht, allee, die minder middelen hebben. Maar daarnaast zit hij ook wel te zeggen dat, dat iemand die mooi is en welgesteld is, dat die ook wel intelligent moet zijn en niet moet omgaan met mensen met een lagere klasse. En van die zaken.
Ah, dus met levend zijn, maar geen contact wil hebben.
Exact op die manier. Maar het is, ja...
Maar ligt de focus dan wel echt op dat niets doen? Of is dat maar een deel van de essays die misschien daarover gaan?
Een paar van die essays gaan er inderdaad over. Maar ik heb heel weinig... Allee, ik heb 3/4 van een boek gelezen.
Ja.
Maar ik heb er weinig uiteindelijk voor de podcast kunnen halen. En ik heb dat in 3 dagen lang zitten. Maar bon, allez, ja. Om maar even te vertellen over mijn avontuur. Desondanks, ik moet wel zeggen dat sommige essays in het boek van Kenko me wel hebben doen nadenken. Hij is volgens de inleiding, geschreven door de vertaler, is hij een heel invloedrijk filosoof, poëet persoon geweest in Japan. En... Je kunt het er wel nog steeds in vinden.
Okay.
Maar het ding is gewoon, dat heb ik voorbereid. Het is ook het laatste wat ik erover ga zeggen. Dus de kunst van het niets doen van Kenko. Ik raad het niet aan, maar als je de tijd hebt, zeker lezen.
Als je niks wilt doen, inderdaad. Dus kun je even goed leren over de kunst van het niets doen. Hè?
Ook al wordt het niet echt in besproken.
Maar je hebt al een coole titel om mee te beginnen. En de cover heeft mooie boompje.
Het ging misschien een beetje uit van mijn eigen vooringenomenheid tegenover de Japanse cultuur. Maar ik dacht, de kunst van het niets doen met zo'n mooie cover. Dat klinkt toch echt... de enkele Japanse filosoof kan daarover...
Ja, inderdaad, over het niets doen en het mediteren misschien. En het, okay.
Ja, uiteindelijk...
toch niks van gekomen?
Heeft het niets gedaan met mij.
Oké. Okay. die woord snap ik nu pas door. Oké. om misschien dan terug te komen op het originele artikel,
ja.
Wat ik er eigenlijk dan nog over te vertellen heb en waar ik graag mee over zou praten,
mm-hmm.
Is inderdaad wat die effecten kunnen zijn. Eén, eigenlijk, wat de effecten kunnen zijn van verveling.
Mm-hmm.
En twee, wat verveling juist eigenlijk is. want dat is op zich nog wel een... In mijn persoonlijke research ben ik er dan dus eigenlijk achtergekomen,
mm-hmm.
dat over het algemeen in de academische wereld niet zoveel wordt gezegd over verveling of saaiheid.
Mm-hmm.
En het eerder een gevoel is dat gewoon wordt aangenomen dat het bestaat en ze uitgaan van... Want iedereen kan dat wel aanvoelen. Iedereen weet wel van zichzelf wanneer hij zich verveelt.
Gevonden in de academische wereld? Dat je gewoon verveling hebt ingevoegd? Of?
Ja, ik heb inderdaad naar boredom gezocht enzovoort. En dan de research die ik heb gekregen,
mm-hmm.
zijn er mensen die eigenlijk zeggen, er moet meer research komen naar verveling,
mm.
omdat we het eigenlijk gewoon aan het aanvaarden zijn als een vast gegeven. En dat is verveling, mm-hmm. iedereen weet wel wat het is. En het wordt dan gebruikt in andere teksten of zo van, die heeft zich verveeld of zo, maar zonder echt te weten wat dat juist is.
Mm-hmm.
Of wat juist de inhoud ervan is.
Mm-hmm.
Ik vind dat nog wel een interessant ding. Misschien kunnen we daarbij beginnen, omdat we dan inderdaad weten, of gaan nadenken over misschien, wat is verveling, wat is verveling niet.
Ja, ik denk dat natuurlijk, hier zijn we weer met de coronacrisis, hebben het inderdaad, word ik persoonlijk, en jij waarschijnlijk ook, vaak geconfronteerd met het feit dat wij vroeger dingen konden doen die we vandaag de dag niet kunnen doen, met het gevolg dat er een heel grote leegte is, toch bij mij, dat ik die dingen mis en dat ik op den duur niet meer een doel heb om naar te leven. En dat is zeer... pijnlijk. Want ik heb het er al over gehad eens in mijn gesprekken met u persoonlijk. Ik begin een beetje mijn talenten kwijt te raken. Voor de mensen thuis, ik heb dat misschien nog niet gezegd, maar ik ben momenteel werkzoekende. Ik ben vorig jaar afgestudeerd aan de universiteit. Maar het probleem is dat de richting waar ik in wilde zoeken, dus de jobs, dat die allemaal plat liggen door de coronacrisis.
Ja.
En ik wil ook niet zomaar ergens naartoe gaan waar ik niet gelukkig ga worden. Ik ben daar echt heel specifiek in. Maar dat heeft wel als gevolg dat ik heel veel dagen gewoon niks te doen heb.
Niks te doen heb, ja. En dat kan tot verveling leiden.
Wat kan tot verveling leiden, exact. En dat heeft... Ja, ik merk dat eigenlijk hele dagen ook niet kunnen gaan dansen, want vroeger ging ik elke dag ballet dansen, ook niet ergens naartoe gaan, dat is allemaal gesloten.
Je zegt daar eigenlijk een paar heel interessante dingen, als ik dan terugkoppel naar wat ik gelezen heb eigenlijk, is dat een paar van de voor de hand liggende definities die bepaalde wetenschappers hebben proberen te gebruiken, gaan één naar bijvoorbeeld een gebrek van stimulatie.
Ja.
Dus bijvoorbeeld in dit geval zou het kunnen zijn, willen dansen, dat is heel stimulerend, nieuwe mensen zien, bewegen op de muziek, enzovoort enzoverder. Het feit dat als dat wegvalt, het gebrek daarvan kan worden ervaren als verveling, of kan daaraan gelinkt worden. Wat je ook hebt gezegd, is beperkingen. Je zegt van, ik zou willen gaan dansen, maar het kan niet. Ik ben beperkt in mijn wat ik kan doen. En veel mensen zien ook het verband daarmee met verveling. Dus bijvoorbeeld in het klaslokaal hoort je vaak het ding van, ik wil naar buiten en ik wil gaan iets anders doen, maar ik kan niet. Dus je bent beperkt, je bent geconstrained tot een bepaald iets.
Ja.
Wat geassocieerd kan worden ook met verveling. En dus daar zijn bepaalde dingen waar mensen naartoe zijn gegaan in die definitie van verveling. Een woord dat ook opkomt, is complexiteit. Hoe moeilijk iets is, of juist iets kan te moeilijk of te makkelijk zijn, wat ervoor zorgt dat je gaat vervelen. Vaak merk je van te makkelijk of zo. Geen complexiteit in iets dat je al vaak hebt meegemaakt. Dus zeg maar. Er is niet meer iets complex aan ik die voor de zoveelste keer opsta en hetzelfde spelletje speel of zo. Zeg maar. Het is niet meer uitdagend. Het is niet complex genoeg, het is niet variërend genoeg om mijn interesse op te wekken. Om niet verveeld te zijn, om gespannen te zijn opgewonden. Maar iets kan ook te moeilijk zijn. Bijvoorbeeld een wiskundevraag of zo, die te moeilijk voor mij is om te begrijpen, kan er ook voor zorgen dat ik mij begin te vervelen. Omdat ik niet kan volgen.
Omdat je daar, zo in de klaslokaal, wanneer de dingen aan het uitleggen zijn en je kunt toch niet meer, dus ja, dan ga je maar. In de lucht kijken.
Inderdaad.
In het rond kijken, ja.
Maar om dat allemaal terzijde te leggen...
Daar heb ik ook nog een mooi verhaal van uit mijn middelbare tijd. Maar ga verder.
Ja? Oké.
Okay. Ja?
Dat terzijde gelegd, dat zijn heel, hoe zeg je dat, praktische op de bal indicatoren voor verveling.
Ja.
Maar wat uit later onderzoek meer zeg maar, naar boven komt, is dat interpretatie en mening... betekenisgeving heel belangrijk is.
Ja. Dat merk ik op dit moment ook aan mijn eigen leven. Ik zit te zeggen, kijk, ik ben niet zo... om het nu even persoonlijk te maken. Ik ben niet zo heel gelukkig met mijn levenssituatie op dit moment. Maar ik denk daarbij, ik ben liever op dit moment ongelukkig met hetgene wat ik met mijn situatie, omdat mij dat dan nog steeds de moed geeft om mij proberen hier uit te trekken. Terwijl als ik hier gelukkig mee zou zijn, hier comfortabel in zou zijn, dan zou ik er gewoon bij neerleggen en gewoon zou er niks veranderen.
Nee, inderdaad.
Maar ja, het is zo dat niet doen.
Je verliest een beetje perspectief ook.
Ja, exact.
Wat opkomt is een actie ondernemen. En weet dat die actie eigenlijk geen invloed heeft op je toekomst, kan heel pijnlijk zijn.
Ik weet niet of ik het zo zou beschrijven.
Oké.
Want, het is vooraleer... Je hebt inderdaad vier verschillende definities gegeven. En een van de meest grote definities die momenteel aansluit aan mijn leven, is het feit dat ik niks kan doen. Omdat er alles is gesloten. Dingen waar ik voor wil solliciteren, zijn er heel veel vacatures voor vrij. De andere vacatures interesseren me niet echt. De andere ding wat me ook aanspreekt, is het feit dat je zo waar in een comfortabele positie komt, of in een niet-actieve positie, en dat je dan weinig actieve dingen begint te doen.
Ja.
Die twee spelen zo wat op elkaar in.
Inderdaad.
Maar ik probeer ondertussen wel alternatieven te zoeken. En ik heb soms zo van die nachten waar het heel slecht met me gaat, dat ik heel veel twijfels heb, maar in de ochtend sta ik dan wel op en dan denk ik, het wordt eens tijd om hier verandering aan te brengen. En ik heb dan wel dingen waar ik mee aan probeer te werken, bijvoorbeeld zoals deze podcast, waar ik toch een soort van perspectief probeer te vinden. En waar ik dan toch ook probeer... mezelf wat actiever in het leven te zetten. Want het is heel belangrijk, geloof ik. En dat is ook zoiets met hoe ik het kan bedenken voor gevangenen. Die zitten in een situatie waar ze gewoon elke dag routine moeten doen, maar waar ze geen eigenheid...
Inderdaad. Ja, exact. Maar ook weinig, op dat vlak, perspectief of betekenis, weinig invloed op hun leven zijn misschien activiteiten zoals... een random boek lezen, een roman of zo, zeg maar. Dat kan je aandacht even wegtrekken en dan kan je ze misschien een beetje minder verveeld maken. Maar het interessante, wat dus de persoon die filosofie kwam leren eigenlijk achterkwam, is dat filosofie heel goed was voor die mensen, omdat die het ook echt konden, omdat het heel relevant was tot hun. Omdat die gevangenen zelf met heel veel ethische...
Zoals Sartre dat deed met Hegel tegenover andere gevangenen. Hij zat tegen al die gevangenen te zeggen, maar jullie zijn supervrij, omdat jullie... je eigen beslissingen kunnen nemen. Dan denk je van, ja, maar Sartre. In de Tweede Wereldoorlog, mensen zeggen dat ze vrij zijn, terwijl ze in de gevangenis zitten.
Ja, misschien, kan niet altijd zo goed overkomen. Maar het ding is wel dat ze, ja, er misschien, als ze perspectief hadden verloren, als de gevangenen dachten van, ja, ik ga nooit meer vrij zijn of zo, dat misschien wel een sprankeltje hoop gaf of zo. Mm. Wie weet. Maar het punt was dat dus die filosoof, of die leerkracht erachter was gekomen, het gevoel had van, ze kunnen nu nadenken over de betekenis van het leven, over ethische dilemma's die heel relevant zijn voor die mensen in die gevangenis. Zeg maar.
Het is een beetje spijtig dat we concluderen dat je pas over ethische dingen kan beginnen nadenken wanneer je niks te doen hebt. Terwijl ik net geloof dat het moment, wanneer er veel te doen is, dat je het dan moet beginnen.
Ja, dan nog meer. Dan is het gewoon dan is het nodig gewoon om de juiste beslissingen te nemen. Exact. Of betere beslissingen te nemen.
Maar ja, dan is het zo, dat is inconvenient. Hè. Dan gaan we nu ethisch nadenken.
Nee, inderdaad. We moeten een beetje meer pragmatisch zijn of zo verder.
Ja.
Ik
vind het wel mooi van de man die naar de gevangenen gaat, omdat ethiek in de academische wereld wordt heel vaak heel theoretisch gezien.
Ja.
Ik vind dat... Eén ding dat ethiek op dit moment heel hard mist, toch als we het daarover hebben in de universiteit, is gewoon de praktische... hetgene waar mensen echt iets aan hebben, waar de samenleving hebben. Het gaat allemaal over regeltjes en systemen verzinnen.
Inderdaad.
Die je overal op kan toepassen, maar zo werkt ethiek helemaal niet.
Nee, inderdaad.
En door net te gaan praten met mensen en gevangenen over ethiek en daarover na te denken, ik geloof dat dat ook de manier hoe ethiek zou... beleefd moeten worden. De gevangenen zijn volgens mij ethischer, geleerder dan een professor die probeert een systeempje te maken die je overal
Want
kan
hij,
toepassen.
Want het is echt heel praktisch voor hem. Het is echt heel relevant. Het is niet gewoon zomaar iets dat op papier staat, maar het is echt iets dat ofwel gebeurd is ofwel deel is van zijn leven. Ja, inderdaad. Ik had zoiets een interessante bedenking gemaakt, omdat ik u natuurlijk ook als persoon ken, lijkt het mij interessant om over te praten. Het gaat over monotonie en over eigenlijk bepaalde researchers die dan zeggen van een actie, iets doen, kan monotoon zijn en niet vervelend, afhankelijk van uw perceptie. Zeg maar, als je een monotone taak hebt, en als je die niet percipieert als monotoon...
Monotoon is met veel herhaling.
Herhaling, routineus, inderdaad.
Routineus,
kan dat daarvoor komen? En waar ik dan aan dacht, is Sisyphus. Want we zeggen inderdaad, Sisyphus... zeg maar, Sisyphus denkt, heeft een manier gevonden om zijn leven, om betekenis in zijn leven te krijgen, ook al is hij opnieuw hetzelfde aan het doen. Maar wat ik me dan afvroeg, van verveelt Sisyphus zich niet? Zeg maar, hoe zorgt Sisyphus ervoor dat hij zich niet aan het vervelen is? Oké, dat hij zegt van, ik ben niet nutteloos, maar hoe begint...
Dat vind ik een interessante... het ding is dat, om even context te geven, een paar jaar geleden ben ik Camus beginnen lezen. Zijn filosofische boeken. En ik vond dat Camus een van de meest menselijke en meest... Camus was een persoon die heel veel dingen heeft gezegd die ik wel dacht, maar die ik niet kon verwoorden. En Camus heeft dan daar een heel, in zijn mythe van Sisyphus, wat zijn eerste filosofische essay is, een heel mooie conclusie getrokken over Sisyphus. Sisyphus dit is een oud-Griekse titaan, mens, persoon. Het is een persoon, denk ik, die de goden in het zak heeft gezeten.
Inderdaad, de goden waren boos.
Ja, Hades heeft Hades een loef afgetrokken, laten we het zo zeggen. En als straf moest hij voor tot het einde der tijden een rotsblok opduwen.
Ja,
op
een berg naar omhoog duwen. En om die dan te laten terugrollen.
Hij kreeg gewoon de opdracht, zorg dat de rotsblok op de top is. Maar elke keer wanneer hij aan de top kwam, dan zorgde de goden voor dat de rotsblok terug naar beneden viel.
Ja.
Moest hij helemaal terug naar beneden gaan.
Ja, terug de rotsblok naar omhoog duwen. Exact. En dat tot in de eeuwigheid.
En het interessante aan die mythe is dat als je dat vertelt aan mensen... als je dat vertelt aan mensen, dan is de eerste reactie van wat een vreselijke straf is dat. Inderdaad. Ik zou me daar totaal in verliezen. Maar Camus heeft in zijn essay, De mythe van Sisyphus, ingeredeneerd dat het feit dat Camus blijft doorzetten... Het feit dat Sisyphus doorzetten en het feit dat Sisyphus zelfs op de momenten wanneer de rotsblok naar beneden is gegaan en dan terug naar beneden wandelt, die periode dat hij naar beneden wandelt, dat is een heel reflectieve periode.
Zeker en vast.
En toch blijft hij verder doen en toch steekt hij zijn middelvinger op naar de Griekse goden van fuck off.
Ja, ik doe het wel.
Hè. Allee. En dat is volgens Camus... het teken dat, dat Camus niet opgeeft en dat hij een gelukkig persoon is.
Ja,
omdat hij tegen de strijd blijft terugvechten. En hij gelooft ook dat dat ongeveer...
Ook al, dat is een beetje een antwoord op nihilisme misschien. Ja, ook al lijkt het heel niets waard of nutteloos of zo, vindt hij er toch waarde in.
Exact.
In
het is zo tegen het absurde in. En dan zit ook te zeggen van ons leven is compleet absurd. Ik ga daar niet verder op ingaan wat hij daarmee bedoelt. Maar allee, als je in het leven de hele tijd heel veel tegenslag krijgt en ook... erbij bedenkt dat het eigenlijk allemaal nergens om draait.
Ja.
Het is net die strijd tegen al de absurde waar je daar een groter in wordt.
Inderdaad.
En dan zit je... Nu zijn we afgestapt.
Ja, maar om er dan op terug te komen...
Om terug te komen, een heel routineuze taak. Ik denk dat er ook ergens een soort routine in het leven is, maar dat er ook...
Inderdaad.
Dat er inderdaad een soort... Dat dingen die wij doen, routine... dat daar ook heel veel schoonheid in is. Bijvoorbeeld een balletdanser die ballet wilt gaan doen, die gaat routineus elke dag trainen, dezelfde training, maar zodat hij daar beter in wordt,
exact.
Zodat wanneer hij daar eenmaals op het podium staat,
inderdaad,
gewoon kan schijnen.
Exact.
En dat is een routine voor de balletdanser die dan heel waardevol is, veel betekenisvol.
Exact.
Het is natuurlijk, als je een routine moet doen, tenzij je daar echt gepassioneerd voor bent, voor een bandwerk in een fabriek, Dat is gewoon dingen eruit halen of verplaatsen en zo, hele dagen lang en dan naar huis gaan. Dan mag je de volgende dag terugkomen en dan mag je dat weer allemaal herdoen. Dat is dan een soort routine waar je dan niet gelukkig van wordt.
Nee, inderdaad. En ik denk dat het belangrijke woord hier betekenis is.
Ja.
Of waarde aan iets kunnen hechten.
Ja.
Omdat je dan inderdaad... En dat is dat perspectief. En dat is ervoor zorgen dat je niet het gevoel hebt dat je aan het stagneren bent. Dat je ter plekke aan het trappelen bent.
Mm-hmm.
Wat dan misschien Sisyphus dan ook wil doen, maar oké, daar ga ik niet op teruggaan. Maar hij kan er
door... Camus had weinig over de routine.
Nee, dus, ja, inderdaad.
Ik zou het nog eens een keer moeten lezen.
Ja. Maar ik vind het mooi om te zien, omdat je... Een ander ding, niet volledig aansluitend op routine, maar over die stimulans, is dat je kunt je bezighouden op een externe manier en op een interne manier.
Mm-hmm.
Op de manier dat je kunt geprikkeld worden en engaged en bezig door bijvoorbeeld iets dat er buiten gebeurt. Een film kijken, muziek luisteren, zulke dingen. Allee, of alles eigenlijk. Maar je kunt eigenlijk ook... Zelfreflectiviteit kan eigenlijk ook een antwoord zijn op verveling, bijvoorbeeld.
Ja,
omdat je...
maar het ding is dat het ook een beetje gaat over het perspectief dat je inneemt.
Inderdaad.
Maar als je daar helemaal alleen voor staat, als je, en wat nu ik heel hard aanvoel tijdens de coronacrisis, als je elke dag met jezelf moet omgaan, op den duur kan je niet meer zelfreflectief zijn over de situatie. En een vriendin van mij, Anna, die je ook wel kent, die heeft haar thesis geschreven over eenzaamheid. En haar conclusie, wat kort door de bocht vond, wanneer we daar eigenlijk over discussieerden, was eigenlijk dat mensen meer moeten leren om gewoon alleen te zijn. Mensen moeten...
Dat zou een oplossing kunnen zijn of zo.
Niet een oplossing, zou samenleving wat beter maken. Nu, we zouden haar daar eens een keer voor kunnen uitnodigen, eventueel. Maar... het is leren alleen te zijn. Ik denk dat als je leert alleen te zijn, dat heel waardevol kan zijn. Dat je tot rust kan komen. Maar
Inderdaad. Als
je elke dag alleen bent...
Nee, dat wordt natuurlijk moeilijk. Het ding is, hoe dat ik het omschreven heb gezien, is dat veel mensen een probleem hebben met bevriend te zijn met zichzelf.
Mm-hmm.
En dus dat is leren alleen zijn, jezelf als vriend leren accepteren. Maar het ding is, bij elke vriend denk ik dat het geval is... Als je zo lang enkel met die persoon zit, na een tijd komt er frictie. Dus ook al kun je met jezelf zijn en heb je geleerd om met jezelf bevriend te zijn, ik denk als je elke dag opnieuw en enkel met jezelf en bla bla bla, dat je na een tijd gewoon je ook aan het vervelen zijn van jezelf. Alleen mm-hmm. dat je saai wordt voor jezelf en dat het na een tijd ook niet meer houdbaar is.
Mm-hmm.
Ik
vind dat een begrijpelijke analogie, maar ik zou misschien niet het zo 100% beschrijven. Maar ik vind het wel interessant.
Ja,
ik denk niet, inderdaad. Ik denk niet dat je jezelf beu wordt omdat je gewoon te lang met jezelf bezig bent.
Allee, of ja, je kunt zo makkelijk in dezelfde patronen hervallen of in dezelfde, op dezelfde dingen vastzitten of zo en daarop blijven kouwen en soms eens een beetje loslaten ook. Mm-hmm. Kan dat handig zijn om eens te gaan dansen, een beetje los te laten en zo verder.
Menselijk contact is heel belangrijk. Hè?
Mm-hmm. Inderdaad.
En dat is het ding, verveling. Ik denk, ik ga terugkomen op het ding van het niet doen. Het is heel goed om af en toe te kunnen niets doen, maar er is natuurlijk een heel groot verschil tussen is een keer iets niets doen en een hele gevangenisleven lang vast te zitten. Of in een situatie vast te zitten. En
ja.
Dat is ook wel, je hebt soms wel wat mensen nodig om voor sociaal contact en voor jezelf bezig te houden. En ik geloof, verveling kan eens een keer goed zijn. En dat moet niet per se verveling zijn, omdat je dat dan gewoon dat niets doen. Je kunt leren niets doen. Maar als je elke dag moet leren niets doen, dan is het inderdaad stagnatie.
Exact.
Ja.
Want het ding is ook, van wat je daar zegt, wat dan ook in de definities opkomt, is velen zeggen, er moet een vorm van ontevredenheid zijn. Het kan niet verveling zijn als je er plezier uit haalt, want dan zeg je gewoon aan het relaxen. Dan zeg je aan het niks doen, zeg
aan
maar.
Chillen.
Aan chillen. Nee. Maar vanaf het moment dat je het als problematisch begint te ervaren, kan het verveling worden.
Ja.
Ja. Maar opnieuw dan ook, wat sommigen dan ook zeggen, bijvoorbeeld verveling, kan ook makkelijk gebruikt worden als gewoon catch-all term voor een slechte situatie. Allee, zoals bijvoorbeeld, vaak zeggen dat zo jongeren vaak zeggen van nee, dat is saai, ik wil dat niet doen, zeg maar. Maar misschien is het niet per se die ervaring, maar ze ervaren het gewoon als negatief en gaan het daarom als verveling opplakken. Een andere case was eigenlijk, een plekken waar er geen economische prosperiteit is en waar er geen kansen zijn. Dus weinig werk, er is niks te doen. En veel mensen gaan dan zeggen van, ja, hier is niks te doen, ik verveel mij. Maar eigenlijk zijn ze gewoon heel ontevreden over de situatie in het algemeen. En waarschijnlijk vervelen ze zich ook wel. Maar het is dan, ja, dan een beetje moeilijk van, wat is die specifieke verveeldheid die dat je misschien eerder uit je jeugd herkent? Of, ik weet niet, zeg jij vaak verveeld? We hebben niet zoveel tijd meer, maar
ik was er inderdaad even over nadenken, kunnen we hier nog over uitbreiden?
Ja, inderdaad.
Ben ik vaak verveeld? Ja, tegenwoordig wel, ja.
Ja.
Maar dat is het hele ding. Ik zit niet in een situatie. Ik weet nog dat ik een maand lang aan het reizen was door Europa met de trein. En ik zat heel vaak op mezelf. En ik moest elke dag wat mijn weg zien te vinden. Omdat als ik niks vond om te doen, dan had ik ook niks te doen. Maar
ja.
Dat was in een periode dat ik net heel hard opleefde. Dat is net in een periode dat door de maand lang gewoon op mezelf te zijn en te kunnen doen wat ik wil. En ook de financiële middelen daarvoor te hebben.
En dan komt creativiteit en zo ook
aan te passen. Ja, exact. En ik had zo het gevoel op dat moment, ik zou dit eigenlijk tot het einde der tijden kunnen doen. Maar op zich ook ergens goed dat dat niet gebeurde. Hè.
Mm-hmm.
Ik denk, wacht, wat was de vraag?
Of dat je vaak verveelt.
Hangt af van de situatie.
Exact,
inderdaad.
De context is heel belangrijk. Mm-hmm. En hoe dat je staat tegenover, een beetje misschien tegenover de toekomst. En
ik hoop. En het is misschien wel naïef om dat te denken. Ik hoop dat wanneer de coronacrisis voorbij is, of wanneer we zo over het grootste deel ingeënt zijn, ik ben daar eigenlijk wel naar aan het uitkijken. Ik weet, dat gaat sowieso. Daarnaast komen er nog problemen die een verlengde zijn van de situatie waar we nu in zitten.
Inderdaad.
Maar het is wel echt een punt waar ze te zeggen, kijk, als dit al is gebeurd, als ik al gevaccineerd ben.
Exact.
Dan heb ik plots weer nieuwe mogelijkheden.
Inderdaad.
En ik hoop ook dat dat het geval gaat zijn. Maar ja, het is allemaal wat afkijken. Want als ik nu te horen zou krijgen van, desondanks dat een groot deel gevaccineerd is, gaan we nog steeds dit leven moeten hebben. Ja. Ik denk dat ik mezelf wat ga verliezen.
Ja. Oké.
Wat een afsluiter.
Wat een afsluiter. We gaan ons niet verliezen. We hopen dat jullie niet aan het verliezen zijn. En dat jullie een manier vinden om met de verveling om te gaan.
Mm-hmm.
We horen graag van jullie als jullie
Als jullie eens vervelen. Neem die tijd dat jullie vervelen eens een keer de tijd om onze berichtjes te sturen.
Exact, inderdaad. Of als jullie een manier weten van, dit doe ik als ik mij verveel en dit zou de rest ook moeten weten. Of zo geef ik betekenis aan eigenlijk een beetje domme
workout
zaken.
Workout met Jean-Claude Van Damme.
Ja, inderdaad, bijvoorbeeld.
Dat is in het begin van de coronacrisis.
Exact. En het was heel waardevol omdat Jean-Claude Van Damme echt een idool is. Maar...
op momenten.
Op momenten. Op momenten. Ja, zeker.
Ja.
Dan wel.
Oké, dankjewel om weer mee te luisteren vandaag.
Inderdaad. Over die berichtjes gesproken, Facebookpagina, facebook.com/ochogpodcast. Mail ochogpodcast@gmail.com. We hebben een Reddit-pagina die momenteel r/ochog/ heet. Maar dat gaat nog aangepast worden, maar voor nu zijn...
Ja, het is nu momenteel reddit.com/r/ochog.
Ja.
Naar initiatief van Mark Stevic, omdat dat zijn omgeving is.
De homepage of de internet. Hè.
Exact. En we zijn aan het denken om terug om te maken tot reddit.com/r/ochogpodcast.
Om het een beetje consistent te houden met de mail en met de Facebook.
Voor
en zo.
Nu kan je al sinds gaan naar reddit.com/r/ochog, waar je kan meepraten over de...
Of we proberen eens bij te eigenlijk, want misschien als we dit geüpload hebben, gaan we het op de nieuwe Reddit-pagina gezet
Probeer
hebben.
Het eens bij.
Probeer het eens bij, inderdaad, gewoon in Reddit. Een
met de bedoeling om te praten over de discussies met exact. De mensen die luisteren.
Inderdaad.
Ja. Dus niet dat we enkel ons aan het woord laten, maar dat we... een centrale vraag hebben voor elke aflevering, waar jullie over mee jullie mening kunnen geven.
Inderdaad.
Dat is mooi.
Dat is heel mooi. Oké. Dus we kijken er naar uit om jullie daar misschien ergens te horen te krijgen. En we wensen jullie een fijne dag, week.
En veel liefde.
Weinig verveling toegewenst.
Tenzij je er eens een keer nood aan hebt om Inderdaad. Iets te doen, om eens een keer bewust te vervelen.
Exact. Dan lees maar De Kunst van het Niets Doen. Misschien.
Misschien.
Misschien beter niet. Misschien die ene quote die je online hebt gevonden is goed genoeg.
Voilà, exact. Inderdaad.
Oké. Blijf twijfelen. Tot
Veel
de volgende
liefde.
Keer.
Ciao.
Ciao.